Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst op de eerste zondag van het jaar van onze Heer 2014. Namens de Kerkenraad wens ik u allen veel heil en zegen in het komende jaar. De voorganger van morgen is dominee Daniel Timmerman. Mijn naam is Pieter Meijer, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Als u of jij naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente iets wilt vragen, dan kan dat na afloop. Ik sta dan samen met de voorganger ergens in de kerk. U bent er van harte welkom. Na afloop is er vanmorgen ook een eenvoudige nieuwjaarsreceptie. Organist is Christiaan ten Hoven. Verder is er medewerking van het combo onder leiding van Jaap Mulder. De collecte is bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar voor de kidsprees. Vanmiddag is er een jeugddienst met het thema Zie je mij? Bezingen straks het lied Ik zie uit naar de Heer. Dit lied is gebaseerd op 2 psalmversen. Het eerste is uit psalm 130, waar we lezen: Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord. Mijn ziel verlangt naar Hem meer dan wachters naar de morgen. Het andere vers komt uit psalm 33. Wij verwachten vol verlangen de Heer, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Met deze woorden beginnen we als gemeente het nieuwe jaar. We zien uit naar onze God, wat Hij in 2014 voor en door ons wil doen. En we spreken uit dat we alles van Hem verwachten. Omdat dit een nieuw lied is, gaan we dat nu eerst samen oefenen. Afgelopen week is onze oude zuster Ali Pelgrim van de Boomgaard overleden. Ze is 92 jaar geworden. Ze was een gelovige en menslievende vrouw en heeft voor velen van ons veel betekend. Ze is gisteren begraven. Ter herinnering aan haar zingen we straks staande Psalm 121. Na een moment van stilte, votum en groet zingen we dan het lied Ik zie uit naar de Heer. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
psalm die we net zongen komen veel dingen samen. Het afsluiten van wat voorbij is, een nieuw begin. We zongen de psalm in de laatste dienst van 2013. We sloten er gisteren de dienst bij de begrafenis mee af. En we beginnen ook het nieuwe jaar met deze woorden. Hij zal ons bewaren. Onze herder slaapt en sluimert niet. Laten we aan het begin van deze dienst een moment stil zijn voor deze God. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt en ook ons leven schiep. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Amen. Genade voor u en jou en vrede van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Ik zie uit naar de Heer. We gaan het lied zingen nadat we het net geoefend hebben.
Thank you.
vandaag is het Kidspraise. Dat betekent dat de kinderen van allebei de kinderbijbelgroepen nu naar boven mogen. Tot straks. Janne Janssens zal met ons de leefregel gaan lezen uit Colossense. Colossense 3, twee gedeeltes. Daarna stemmen we in door te zingen gezang 169, daarvan vers 1, 2, 4 en 6.
Colossense 3, vers 1 tot 10. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Laat dus wat aards is in u afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moeten we alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en een nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band die tot de volmaakte eenheid smaakt.
Laten we samen bidden en ik ga u graag voor in gebed. Ja, wij prijzen u, onze God en Vader, dat u een nieuw begin met ons maakt. Aan het begin van dit nieuwe jaar en elk moment dat wij bij u komen, als mensen zoals we zijn, door u geschapen en tegelijk oude mensen, met de pijn, met de zorgen, met de fouten, met onze zwakheden. Maar u schiep ons voor een nieuw begin, want u heeft naar ons omgezien. Dat hebben we met kerst gevierd en dat licht straalt ook vandaag, de eerste zondag in het nieuwe jaar. Vader, wilt u door uw geest zo werken dat wij allen een nieuw begin mogen maken. Misschien voor het eerst of voor de 100ste keer. Dat we een nieuw begin mogen maken met u. Wilt u daarvoor de liederen zegenen en ons gebed en de woorden die we lezen en overdenken? Ja, zegen ons alstublieft. Zegen ons, zegen de kinderen die op hun eigen plek bij elkaar zijn om u te loven. Wat fijn, Heer. Zegen ook hen en de leiding van de Kids Praise. Want u zijn bij de mensen thuis, dat het licht van uw gezicht ook in hun leven straalt. Want u zijn bij de mensen die we missen. Misschien al wel langer. Heer, u ziet naar mensen om. Zie ook om naar hen. Dat vragen wij u en we prijzen u. In Jezus' naam. Amen. Onze schriftlezer Janne Jansen zal ook een tweede gedeelte lezen uit Hebreeën 13... Voor wie er dinsdagavond op oudejaarsavond bij was, toen stonden we stil bij Hebreeën 13 vers 8. Over Jezus die dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Vandaag gaan we uit Hebreeën 13 vooral kijken naar vers 14.
Houd de onderlinge liefde in stand en houd daarbij de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat. En om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden. En houd het echtelijke bed zuiver. Want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldmacht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten, zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet misleiden door allerlei vreemde leerstellingen. We doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tempel dienst doen niet mogen eten. Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hoge priester het heiligdom binnengedragen. De kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is immers niet blijvend. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere. Want dat zijn offers waarin God behagen schept.
En het startpunt voor de preek is vooral vers 14, dat vers waar het gaat over de stad. Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Daarover gaat het lied dat we na de verkondiging gaan zingen, op een bekende melodie, maar met woorden die aansluiten bij dit gedeelte. Ze zullen geprojecteerd worden, het is uit de bundel Zingende Gezegend, straks na de verkondiging. Lieve broeders en zusters in de Heer. Aan het begin van dit jaar wil ik met u en met jullie vooruitkijken. Vooruitkijken naar het komende kalenderjaar. Maar nog even op een andere manier ook vooruitkijken. Namelijk vooruitkijken naar de toekomst van God. Ik las ergens in een nieuwjaarsbrief, misschien heeft u hem ook gekregen, de wens, misschien komt Jezus dit jaar wel terug. Dat kan. Misschien in 2015 of in 2133, nou noem maar op, maar over die toekomst heb ik het. De toekomst van Jezus. We hadden het in de kerkraad bij de opening pas over dit thema. Over de toekomst en ook wat de Bijbel dan zegt over het oordeel dat komt. En toen constateerden we met elkaar dat we het er eigenlijk niet zo vaak meer over hebben. Iemand zei, in mijn jeugd ging het daar veel vaker over, over de wederkomst en over het oordeel. En eigenlijk hebben we het nu daar niet meer zo over. Nou, voor mij was dat reden om het er wel over te hebben, maar hoe dan? Als het gaat over de toekomst, dan kan er een soort van ongemakkelijkheid komen. Omdat het vaak toch wordt geassocieerd met dingen die moeilijk zijn en spannend. Het einde der tijden. De week voor kerst zag ik in de media een verwijzing naar een Amerikaanse website, BuzzFeed. En die hadden net gedaan alsof het einde der tijden daar was. En ze hadden op die website gedaan alsof de kranten daar verslag van deden. Dus zag je alle grote Amerikaanse kranten die dan verslag deden van het einde der tijden. Nou, het was vooral een griezelverhaal. Ik dacht, zal ik daar wat plaatjes van laten zien? Maar toen dacht ik, nee, moet ik niet doen. Dat kunt u zelf opzoeken. Het was vooral iets griezeligs. Het einde der tijden. Beetje zoals bepaalde films over de apocalyps. En het werd ook vrij humoristisch gepresenteerd. Voor $2 een abonnement voor de rest van je leven. Dat als het einde der tijden daar is. Dus humoristisch en griezelen. En er werden op die website ook wat zogenaamde christelijke commentaren gepresenteerd. Zo van, zie je wel, we hadden het gezegd, het oordeel komt. Nou, in die sfeer werd op de website erover gepraat en werd het voorgesteld. En kijk, als je het er zo naar kijkt, ja, dan is het einde der tijden helemaal niet iets om naar uit te kijken. De een wordt er bang van en de ander haalt zijn schouders op en maakt er een flauwe grap over. Maar dat is dus niet de sfeer waarin we het in de kerk hebben over het einde van de tijden. Want als het in de Bijbel gaat over het einde van de tijden, dan wordt daar bijvoorbeeld bij de profeten een heel ander beeld gebruikt. Het beeld van een bevalling. En als je tegen het eind loopt, dan is het zwaar. En het laatste stukje is heel zwaar, heel pijnlijk. Maar je kijkt uit naar een nieuw begin. Een nieuw begin. Je hebt echt iets om naar uit te kijken. Ook al zal het vast zwaar zijn en moeilijk. En de Bijbel heeft het ook over periodes van oorlog en rampen. Maar je kijkt ergens naar uit. Naar een nieuw begin. Nou, en zo op die Bijbelse manier wil ik vandaag het hebben met u en jullie over het uitkijken naar de toekomst. We zien uit naar Gods nieuwe begin. We zien uit naar de Heer en we zien uit naar het nieuwe begin dat Hij gaat maken. In 2014 of we weten niet wanneer, maar God maakt een nieuw begin. En dat is echt iets om naar uit te kijken. En dan kom ik uit bij de tekst van vanochtend. Hebreeën 13 vers 14. Wij kijken verlangend uit naar de stad die komt. Het thema voor deze dienst is verlangend uitkijken naar de toekomst. Wij kijken uit met verlangen naar de stad die komt. Dan vraagt dat beeld wat hier in deze tekst gebruikt wordt wel wat uitleg. Uitkijken naar de stad. Wat betekent dat beeld? Uitkijken naar een stad. Een stad. In Bijbelse tijden woonden de meeste mensen niet in een stad, maar op het platteland. Onbeschermd. En als de vijand kwam, kon je alleen maar vluchten. Maar wat een geluk als je woont in een stad. Want een stad is veilig, is ommuurd. Daar ben je echt veilig. De stad vormt een gemeenschap waar je op je plek bent. In de stad komt het leven tot bloei. Daar gaat de mensheid vooruit. Inmiddels woont het grootste deel van de wereldbevolking in steden. De stad is een plek waar je wil zijn. En zo gaat het hier over een stad. Voor de mensen die deze brief eerst lazen, was de link vrij duidelijk. Dat gaat over Jeruzalem. Want deze Hebreeën, de naam zegt het al, Hebreeuwse mensen, woonden in Jeruzalem of hadden hun wortels in het Jodendom. Nou, als zij het hoorden over de stad, dan dachten ze aan Jeruzalem. De schrijver van de Hebreeën zegt, die stad die jullie zo goed kennen, is geen blijvende stad. Die stad waar je zo mee vertrouwd bent en die zoveel voor je betekent, omdat daar de tempel staat, waar de offers worden gebracht aan God. De stad ook waar je je thuis voelt, waar de mensen wonen en vandaan komen die vertrouwd zijn. Hoe goed het ook voelt en hoe je je er ook thuis voelt, je hebt daar geen stad die blijft. Onze stad is niet blijvend. Dat was heel letterlijk het geval. Jezus had al gezegd, Jeruzalem, de tempel, zal worden verwoest. Er zit ook iets in van, omdat je Jezus kent, is die stad niet meer echt jouw thuis. Ja, natuurlijk, je kunt best naar die stad toe gaan, je kunt best naar Jeruzalem toe gaan, je kunt best je familie opzoeken, en je kunt ook best naar de tempel gaan, maar het is niet meer echt jouw thuis. Want omdat jij Jezus volgt, word jij opgeroepen om op weg te gaan. En word je op een bepaalde manier geroepen, net zoals Abraham, om het oude vertrouwde te verlaten en op weg te gaan. Geloven, Jezus volgen, is leven als een pelgrim. Op weg gaan, achter Jezus aan. En soms vraagt dat keuzes. In het leven van de Hebreeën vroeg dat echt keuzes. Want het begon te schuren. Het gaat in deze brief ook over vervolging. En waarschijnlijk moet je dan denken aan conflicten met Joden die niet Jezus volgden en die Jezus wel volgden. En dat ging schuren. En er was vervolging en er waren pesterijen en spullen werden afgepakt, lees je in Hebreeën 10. Het begon te schuren. En wat doe je dan? Blijf je dan in het oude vertrouwde? Of ga je achter Jezus aan? De tekst gebruikt een beeld van Jezus die geleden heeft buiten de stadspoort. Jezus werd eruit gezet. Hij moest buiten de stadspoort, buiten Jeruzalem, een plek van schande, moest hij lijden. Nou, als het erop aankomt, kan het zijn dat het ook van jullie gevraagd wordt, Hebreeën, dat je die stap naar buiten zet, of dat je er buiten geduwd wordt. Maar als dat gebeurt, als je merkt, ik volg Jezus en ik sta er buiten, laat je dan niet ontmoedigen. Want juist dan ben je dicht bij Jezus. En er wordt dan een beeld gebruikt uit het Oude Testament. De offers, sommige offers, moesten ook buiten het legerkamp worden verbrand. En dat gebeurde met Jezus. Dat leek schande, maar was eigenlijk de manier van Jezus om het voor ons goed te maken. Dus als je er buiten staat, dat past in het plan van God. Hoe moeilijk het ook is. En bedenk dan dat als je er buiten gezet wordt en dus niet meer die veilige plek hebt waar je geaccepteerd bent en waar je leven eens bloeide, bedenk dan dat er een andere plek is. We hebben een stad die wel blijvend is, die komt. Dus er is een plek bij God waar jij wel veilig bent en wel geaccepteerd bent. Wat er ook gebeurt. En voor de mensen in de tijd van de Hebreeën was dat heel concreet. Omdat het ging over hun leven op dat moment. Zij werden er buiten gezet. En zij moesten soms keuzes maken waardoor ze echt er buiten stonden. Buiten het oude vertrouwde. Wij hebben dat veel minder zichtbaar en tastbaar in ons leven. We hebben, Godzijdank, geen vervolging. En toch kan het gebeuren dat ook voor ons het volgen van Jezus keuzes vraagt. Dat er situaties zijn, het gaat op het werk of op school over geloven. En het wordt belachelijk gemaakt. En soms is het dan nodig om het dan toch maar wel te zeggen. Ja, ik geloof wel. En misschien heb je dan een fantastisch gesprek. Ontmoet je begrip. Misschien ook niet. Misschien overkomt jou dan ook wat die Hebreeën hadden, dat je deelt in de vernedering van Jezus. Maar zulke soort situaties. Dat je vanwege je geloof buiten je comfortzone moet stappen. Je zou kunnen zeggen, die stad, dat is je comfortzone, waar je veilig bent. En soms wordt die stap gevraagd of word je eruit geduwd. En als dat gebeurt, weet dan dat je dicht bij Jezus bent. En denk dan aan die stad die komt. Dat jij een thuis hebt. Een plek waar je veilig bent. Bij God. We hebben geen blijvende stad. Onze plek in deze wereld, in de samenleving die je kent, soms moet je op weg gaan. En is het niet veilig. Dat is één kant van dit beeld. Er is er nog iets. Onze stad is niet blijvend. Wij hebben hier geen stad die blijft. Dat heeft ook te maken met de vergankelijkheid van het leven. Van deze wereld. Het vorige hoofdstuk, Hebreeën 12, wordt ook gezegd. Alles wat geschapen is, wankelt en verdwijnt. Deze werkelijkheid, zoals wij die kennen, op deze manier blijft hij niet altijd bestaan. Hoe het precies zal gaan, dat is een preek op zich en dan ben je er nog niet uit. Maar het zal anders worden. Wat geschapen is, wankelt en verdwijnt. Alleen, er is een onwankelbaar koninkrijk. En dat komt. Daar zien we naar uit. Dus deze wereld verdwijnt en ook ons leven verdwijnt. Al word je 100. Dit leven is niet blijvend. Wij hebben hier geen blijvende stad. Het voorbeeld in de Hebreeënbrief daarvoor is Abraham. Abraham die stokoud werd. En toch, zo zegt Hebreeën 11, steeds maar bleef uitkijken. Ook al kwam hij in het beloofde land en al werd hij rijk en ook al kreeg hij uiteindelijk toch een uitgebreide familie. Hij bleef maar uitkijken naar de stad die komt. Een stad met fundamenten. Een stad met fundamenten. Iets blijvends. Een plek waar hij echt thuis zou zijn. Waar hij echt veilig zou zijn. Abraham bleef daar zijn leven lang naar uitkijken. En hij heeft het in zijn leven hier niet gezien, zegt Hebreeën. Maar hij geloofde. En daarom keek hij ernaar uit. En daarom zei God, nou, ik ga die stad voor jou maken. Zoals Jezus zegt tegen zijn volgelingen, ik ga een plekje voor jullie maken in het Vaderhuis. Geloven is net als Abraham op weg gaan en uitkijken naar die stad, naar dat Vaderhuis. En die plek waar je echt veilig en thuis bent en geaccepteerd. Een bekend beeld in de Bijbel voor leven, het leven hier, is het beeld van kamperen. Abraham, Hebreeën 11, Abraham woonde zijn hele leven, nadat hij was weggeroepen, in tenten. Ons leven is kamperen, is op weg zijn. Je begint misschien met een klein tentje, en later wordt het een grote bungalowtent, en misschien later een caravan of een camper, maar het is kamperen. Het is op weg zijn. Maar er komt een moment dat je naar huis gaat. En het kan best leuk zijn hoor, kamperen. Wij zijn ermee gestopt nadat onze tent een keer wegwaaide in een windhoos in Frankrijk. Dus sindsdien doen we het niet meer. Maar kamperen kan heel leuk zijn. Kamperen is heel mooi. Het buitenleven. En voor een groot deel van ons is het leven ook zo. Kamperen is best aangenaam. Maar voor veel mensen hier en zeker ook in andere delen van de wereld is het leven zoals het kamperen van die vluchtelingen net over de grens van Syrië. Die kreperen in de kou. Zo is het leven. Onderweg zijn. Voor de een best een prettig leven, voor de ander een keihard leven. Maar voor allen geldt, eens houdt het op. En dan is het thuiskomen. Dan is het naar huis gaan. Nou, laten we dat beeld met ons meenemen voor het komende jaar. Het is een nuchter perspectief. En juist omdat het zo nuchter is, kan het ook weer rust geven. Goed, het hoeft dus niet allemaal in dit leven. En ook niet allemaal in dit jaar te gebeuren. Jaren terug was er zo'n reclamespreuk, live life to the max. Haal het onderste uit de kan. Ach, het hoeft toch helemaal niet. We zijn op weg. Ons leven is kamperen en straks komen we in de stad die komt. En daar leven we het leven maximaal bij God. En dat helpt ons misschien ook om te gaan met onze zorgen. En alles waar we tegenop zien. Het wordt er niet minder door. Maar juist het voorbeeld van mensen zoals Abraham helpt je om het vol te houden. Wat er ook gebeurt en hoe weinig je er soms ook van ziet. Om toch maar door te gaan. En te blijven uitkijken naar de stad die komt. Kijk uit naar de stad die komt. Blijf vol verlangen je blik daarop richten. Maar waarom zou je dat doen? Want wat is er nou zo mooi aan die stad? Wat is er nou zo mooi aan die toekomst van God? Waarom moet je daar eigenlijk naar verlangen? Want wat nou als het kamperen hier gewoon eigenlijk goed bevalt? Ik vind het eigenlijk wel heel prettig. En ik wil best nog een poosje blijven kamperen hier op deze camping van de oude aarde. Misschien u ook wel en jij. Waarom zou je er nou naar verlangen? Hebreeën zegt daar ook het nodige over. Onder andere dit. Dat de oude stad, ons leven hier, helemaal niet zo leuk is. Het wordt in Hebreeën 12 zo gezegd dat de oude stad, het oude leven, een plek is waar je bang moet zijn. Ook al gaat het je misschien best goed, maar uiteindelijk deze wereld vraagt van je dat je het zelf maakt. Dat je moet presteren. Zoals Paulus in Galaten 4 zegt, het Jeruzalem hier beneden, het leven hier beneden, is een plek van slavernij. Want hier moet je het maken, hier moet je presteren. En als jij die maakt, dan faal je. Hey, maar kijk dan eens naar die stad van de toekomst. Hebreeën 12 zegt daarover, jullie, aan wat je gelooft, jullie hebben een verbinding, een connect met het nieuwe Sion. Het is de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Jullie staan voor de Sionsberg en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. Voor de gemeenschap van de eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn. Dat is een hele mond vol. Maar je proeft in al die beelden die gebruikt worden, de vreugde. En de vrijheid. En de ruimte. Daar kom je echt op je plek. En daar valt al het moeten en slaven en draven weg. Daar kom je thuis bij je vader. En die hemelse stad waar je op weg bent, dat is de plek waar je Heer is. Nu al. Het gaat over een stad die komt, maar eigenlijk is die er al. Ik stel me zo voor van, je zit op een boot en je vaart naar het land toe en je zegt, het land komt dichterbij. Ja, natuurlijk niet, jij komt dichterbij het land, maar het is de stad die komt. Hij komt dichterbij omdat wij op weg zijn. Maar de stad is er al. En daar is Jezus. En hij maakt daar alles voor ons klaar. Dat zegt Hebreeën. Hij is daar onze hoge priester. En hij pleit daar voor ons. Je kijkt verlangend uit naar de stad. En dat is soms ook wel iets wat je moet leren. Omdat Jezus daar is. Onze Heer. In de Bijbel wordt de relatie tussen ons en Jezus vergeleken met de relatie tussen bruidegom en bruid. Wij zijn de bruid en hij de bruidegom. En nou ja, een stel dat bijna gaat trouwen, die zoekt elke gelegenheid om elkaar te zien. Dan wil je bij elkaar zijn. En dat zit toch ook in dat uitzien. Dat je bij Jezus wil zijn. En ernaar verlangt om bij hem in de buurt te zijn. Op die manier zien we uit, verlangend, naar de stad die komt. Want Jezus is daar. En daar is hij bij ons. En zijn wij bij hem. Verlangend uitkijken naar de toekomst. Doe ik dat? Doen wij dat? Is zijn komst ook onze nieuwjaarswens? Of is dat alleen iets voor oude mensen? Of voor als je het zwaar hebt? Laten we dat eens met ons meenemen. We mogen echt leven in dit leven. En ook echt wel genieten van het kamperen. Als het tenminste ook te genieten is. Maar niet vergeten om ondertussen te blijven uitkijken naar de stad die komt. Want daar is Jezus. Daar komt ons leven echt op zijn plek. En ondertussen moeten we dan met ons hoofd in de wolken gaan lopen. Dat is het laatste wat ik wil zeggen. Moeten we dan een beetje wereldvreemd gaan rondlopen hier op de aarde. Van, we kijken uit naar de stad die komt. Ik sprak eens een vrouw die een prachtig voorbeeld aanreikte van hoe zij dat nou deed. Ze zei, als ik in de keuken sta en bezig ben, soms kijk ik dan even door het keukenraam. En dan denk ik, zie ik Jezus al? En als ze hem niet ziet, gaat ze weer verder met de dingen die ze deed. Nou dat hè, dat is het volgens mij. Dat je gewoon je leven leeft, probeert te leven als volgeling van Jezus. En af en toe eens naar buiten kijkt, of omhoog kijkt, of er gewoon over nadenkt. Hoe zou dat zijn? Dan zou die al bijna komen. En dan ga je weer verder. En Hebreeën is dan ook gewoon heel nuchter nadat de Hebreeën zegt, we kijken uit naar de stad die komt. Nou ja, vergeet de liefdadigheid niet. En de solidariteit. En breng God een offer van lofprijzing, zolang je hier op aarde bent. Zoals Colossenzen 3, wat we aan het begin lazen. Zoek de dingen die boven zijn. Ja, en dan gaat het vervolgens over gewoon je leven hier. Dat je niet hebzuchtig moet zijn, maar dat je je moet kleden met medeleven. Gewoon heel praktisch. Zoek de dingen die boven zijn. Zoek de stad die komt in 2014. En ondertussen laten we gewoon doorgaan met wat we al deden. Jezus volgen en omzien naar elkaar. Amen. Voor de geboorte van twee kinderen in de kring van de gemeente. Op 11 december is in het gezin van Elisha en Michael Drent Sonnemans geboren Maud Eva. In dezelfde familie is in het gezin van Joelle Sonnemans en haar partner een zoontje geboren. In november is dat al geweest. Hij luistert naar de naam Giuliano. Voor dit jonge leven zullen we God danken en bidden. In de voorbeden deze zondag zullen we ook in het bijzonder stilstaan bij de evangelieverkondiging dichtbij en ver weg. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, wij danken u voor de stad die komt, die er nu al is, die wij niet zien, maar waarvan u belooft aan ons, daar is voor jou een plek. En daar kom je thuis. dan ben je veilig. Heer, we zijn geroepen door u, zoals we hier zijn, door uw woord, door de doop, om op weg te gaan, om te leven als pelgrims, om niet te vast te zitten in deze stad, in dit leven. Heer, help ons alstublieft, als dat om wat voor redenen ook moeilijk is. Als er conflicten zijn, als er spanning is in de kring van familie, of vrienden, of collega's, of klasgenoten, omdat wij volgelingen van Jezus zijn. Er soms keuzes gemaakt moeten worden die zo complex kunnen zijn. Zal ik nou wat zeggen? Zal ik nou meedoen? Of juist niet? Heer, help ons daarbij. Misschien maken we soms ook de verkeerde keuzes. Maar mogen we met u nieuw beginnen. Help ons te leven als pelgrims. Help ons, Heer, om te blijven uitkijken naar de stad. Juist ook als het kamperen hier ons zo goed bevalt. Als we het hier goed hebben en we eigenlijk niet zo de drang hebben om uit te kijken. Houd ons dan, Heer, vol verlangend. Laat er olie in onze kruik zijn. Om te blijven uitkijken naar het bruiloftsfeest. En help ons. En help zoveel mensen op deze wereld. Voor wie het leven in tenten, letterlijk of figuurlijk, zo zwaar is. Heer, troost hen en bemoedig hen. Het vooruitzicht van de stad die komt. Van een plek van veiligheid en recht. Wij verwachten naar uw belofte de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Mag dat goede nieuws ons leven ook richting geven. Het komende jaar. We lazen de oproep om het medeleven, de solidariteit, de liefdadigheid niet te vergeten. Help ons daarbij alstublieft. Mogen we het goede nieuws van uw komende koninkrijk ook uitdragen. Wilt u helpen en zegenen allen die daar zich in het bijzonder voor inzetten. Mensen die werken aan de frontlinie van het koninkrijk. In missionair werk dichtbij, zendingswerk ver weg, bijbelvertaalwerk. Dan noemen we u ook de namen van Nelis en Bianca van den Berg, Walter en Elsbeth Voorwerk en hun gezinnen. Heer, zegent u hen, beschermt u hen en wilt u hen bemoedigen met vrucht op hun werk, dat ze zien het wordt gebruikt. Heer, wilt u ook ons helpen, ieder op onze eigen plek. Wilt u het werk van de verkondiging binnen de gemeente zegenen? Zegent u ook de predikantsopleiding, dat jonge mensen mogen worden toegerust om te werken in de gemeente? En wilt u mensen ook het verlangen geven en de roeping om zich voor te bereiden op het werk in de gemeente? Hier zo willen we u bidden. Wilt u uw koninkrijk doen komen? Want dat is van u. De kracht is van u. De heerlijkheid is van u. Daarom leggen we het in uw hand. Hier, wij willen u bidden voor wie verdriet heeft. Voor mensen die dichtbij hebben meegemaakt dat onze aardse tent een keer ontbonden wordt. We denken aan de familie Pelgrim. En ook familie Wijs in onze eigen gemeente. Er zijn ook zoveel anderen, Heer, die van korter of langer geleden verdriet kennen. Wilt u, Heer, uw troost geven? Wij danken u voor de geboorte van nieuw leven in de kring van onze gemeente. Wij danken u voor Maud, Eva en voor Diliano. Heer, wij willen u vragen, zegen dit jonge leven en houd het in uw handen. En wilt u de ouders wijsheid, zegen en bescherming geven? Dat vragen we u en wij danken u. Wij prijzen uw grote naam. In Jezus' naam. Amen. Gaven te geven voor het jeugdwerk. Geef hem meteen de gelegenheid om ons nog even te herinneren aan de jeugddienst vanmiddag in dit kerkgebouw. En dan wachten we tot de kinderen terug zijn en voor ons en met ons een lied gaan zingen.
Thank you.
samen is veel leuker. Dat geldt van heel veel dingen in de gemeente. En vooral ook van wat ons bindt, namelijk dat we samen geloven. We doen het niet alleen. We weten ons verbonden met elkaar en met heel veel broeders en zusters over deze wereld. Nou, en dat is de brug naar het volgende. Dat we samen ons geloof nu gaan belijden. Samen is veel leuker. Laten we daarbij ons hart verheffen naar God. Leid ons geloof en zingen dan ons slotzang, lied 104. Jezus leeft in eeuwigheid. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Al deden. En toch ook niet gewoon. Want we zijn op weg naar de stad die komt. Naar het moment dat Jezus komt in heerlijkheid. Dat doen we niet alleen. We gaan met zijn zegen. De Heer zegene u en Hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.